We zijn toe vanavond aan het Messiaanse Vrederijk. En ja, dat klinkt een beetje utopistisch in de oren, maar als de beschrijvingen in de Bijbel een beetje kloppen, en dat doen ze, dan kijken we inderdaad uit naar een prachtige tijd die hier op aarde gaat komen. Om nog eens even te kijken waar wij ook alweer waren. In het overzicht, dat hebben we al een paar keer voor onze aandacht gehad, vanaf de komst van de Heer Jezus op aarde. En dat nu de gemeente gevormd wordt. Wij wachten tot de opname. En daarna met zijn verschijning gaan wij op aarde of met hem regeren. In de tussentijd tussen de opname en de verschijning in gaat de Heer weer zijn werk beginnen met Israël. En komen daar mooie dingen uit. Ik stel voor dat wij dat stukje even gaan lezen waar het gaat over het Messiaanse Rijk. In het boek Openbaring. Het is niet zo heel veel wat daarover staat, maar toch wel even de moeite om dat even te lezen. Openbaring 20, vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem. Opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij nog een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en ze gingen erop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen, die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden, en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden. En ze werden levend en regeerden met Christus 1000 jaren. De overige van de doden werden niet levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem 1000 jaren regeren. Dit is een... Eigenlijk het enige wat wij vinden in het Nieuwe Testament waar uitdrukkelijk gesproken wordt over het 1000-jarig rijk. Het is niet veel, maar wel heel belangrijk. We komen straks nog even op de details terecht. Maar ik wou eerst even een punt aansnijden waar veel christenen vandaag nog steeds een beetje over in verwarring zijn. Namelijk, wanneer is dat 1000-jarig vrederijk nu eigenlijk? Want er zijn er nog steeds die denken dat het ergens nu al is of al geweest is. Kortom, ook over dit punt is nogal wat verwarring. En om dan even in de tijd terug te gaan naar het jaar 313 na Christus, dan zitten we in de tijd dat keizer Constantijn de Grote van Rome zich tot het christendom heeft bekeerd. De eerste Romeinse keizer die christen werd, die heeft dan ook een paar maatregelen genomen. En hij heeft in Milaan een verzameling van kerkleiders bij elkaar geroepen, maar ook een bevel uitgevaardigd. Het zogenaamde edict van Milaan, wat een einde maakte aan de christenvervolgingen. U weet, tot dat moment waren de christenen vogelvrij en werden zij uitermate zwaar vervolgd. Constantijn de Grote heeft daar een einde aan gemaakt. Maar het was tegelijkertijd het begin van de jodenvervolgingen. En die gaan door tot de huidige dag aan toe. Het is goed om te beseffen dat als Joden worden vervolgd, zij dat voor verreweg het grootste gedeelte te danken hebben aan ons christenen. Het is toen begonnen, onder Constantijn de Grote. Enige tijd later in Nicea, in 325, heeft hij een concilie bijeengeroepen om de opkomende dwalingen die toen de kop op begonnen te steken, een antwoord te geven over de persoon van de Heer Jezus, God en mens en dergelijke kwesties. Die laat u even rusten. Maar daar werd in het in Nicea, in het concilie, een geloofsbelijdenis op papier gesteld. Een belijdenis die wij nog steeds hebben. Waarin over de Heer Jezus hele duidelijke, mooie dingen werden opgeschreven. Maar ook over de toekomst werden dingen opgeschreven. En daar staat over de toekomst het enige dit. Hij, Christus dus, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden, en zijn rijk zal geen einde hebben. Maar daar werd ook uitdrukkelijk gesteld, en dat kwam niet echt zwart op wit, heb niets gemeen met dit afschuwelijke volk. En daarmee werden de Joden bedoeld. Kortom, de Jodenhaat nam hand over hand toe onder ons christenen. Toen kwam rond het jaar 400 de kerkvader Augustinus. En die heeft een aantal dingen op een rijtje gezet. Hele mooie, indrukwekkende dingen geschreven. Maar ook in zijn boek De Stad Gods een aantal ontwikkelingen beschreven zoals hij die meende te zien. En hij zag in het Romeinse Rijk dat Constantijn de Grote niet alleen als keizer aan het bewind was, als christen, maar ook de christenen in het algemeen op hele belangrijke posten in zijn regering heeft geplaatst. Kortom, de Romeinse overheid werd voor een groot deel door christenen ingevuld. En toen dacht Constantijn de Grote, hé, dat is toch een merkwaardige ontwikkeling. Het lijkt wel een beetje op dat wat wij in Openbaringen 20 hebben gelezen, dat de heiligen regeren. En daar heeft hij allerlei verklaringen voor gevonden. En ook gedacht, kijk, als wij nu al als kerk een beetje de plaats van Israël in gaan nemen, dan hebben wij eigenlijk ook alle zegeningen die voor Israël zijn gereserveerd aan de kerk geclaimd. Kortom, de kerk nam de plaats van Israël in. En zijn algemene gedachte was dan ook, het Messiaanse Rijk is al aangebroken. Want de heiligen regeren, voor Israël is geen plaats meer en de kerk heeft het nu voor het zeggen. En zo wordt de vervangingsleer geboren, die tot de dag van vandaag nog steeds breed ingang vindt. Hoewel, na 1948 behoorlijk wat minder. Want toen kon bijna zelfs een blinde vervangingstheoloog wel zien dat de vervangingsleer aan vervanging toe was. Want Israël bleek wel degelijk een toekomst te hebben. Maar al ver voor 1948, in het Reveil, dan praat ik over de 19e eeuw, heb ik boeken in mijn kast staan van gelovigen die zagen op grond van de profetieën dat Israël een toekomst heeft. En als je het Oude Testament leest over Israël en over Jeruzalem, dat je dat niet maar zo moet gaan vervangen door de kerk. Nee, Israël is gewoon Israël en Jeruzalem is gewoon Jeruzalem. En als de Heer straks komt, de Messias komt, dan komt hij voor zijn volk, voor Israël. Kortom, dit heeft nogal wat gevolgen gehad. De vervangingsleer. Geen toekomst voor Israël. En we gaan er vanavond uitvoerig aan kijken dat Israël wel een toekomst heeft. Dat stukje uit de geloofsbelijdenis, van waar hij zal komen met heerlijkheid. Nou, we hebben al gemerkt dat de komst van de Heer Jezus sowieso over twee momenten wordt verdeeld. Het ene noemen we dan wel de opname, dan komt hij voor ons, de gemeente. En het tweede moment noemen we dan de verschijning, waarop wij met hem gaan komen. Daar hebben we de eerste avond uitvoerig over nagedacht. Het tweede regeltje uit die geloofsbelijdenis, om te oordelen de levenden en de doden, ja, daar valt ook wel wat op af te dingen, hebben we de vorige keer gemerkt. Er is niet even één rechtszitting waarin iedereen even wordt beoordeeld. We hebben gekeken naar rechtszitting nummer 1. Na de opname komen wij als gelovigen voor de rechterstoel van Christus. En worden wij beoordeeld, niet over de vraag of wij nog verloren gaan of gered gaan worden, maar waar de Heer ons voor gaat belonen. Wat hebben wij gedaan? Waar kan hij ons voor belonen? De tweede rechtszitting is als hij gaat verschijnen en daar een rechtszitting wordt beschreven die hij in Matteüs 25 zelf noemt. waar de schapen van de bokken worden gescheiden. Ook daar hebben we de vorige keer over nagedacht. En tenslotte rechtszitting nummer 3. Aan het einde van het duizendjarig rijk, voor de grote witte troon, daar komen de ongelovigen. Het laatste zinnetje uit die geloofsbelijdenis. Wiens rijk zal geen einde hebben. Want daar valt ook wel wat op af te dingen. Want 1000 jaar is nog altijd niet eindeloos. 1000 jaar is 1000 jaar. Het houdt ook een keer op. Dus ja, geloofsbelijdenissen zijn mooi. Maar het is en blijft mensenwerk. Waarom niet gewoon terug naar het woord van God? En dat is ook een hele mooie winst geweest in het Reveil voor in de 19e eeuw, toen wij christenen eigenlijk massaal weer de Bijbel gingen lezen. En ik hoop dat dat nog steeds doorwerkt vandaag. Dat wat mensen ook schrijven wel nuttig kan zijn. En zeker als het door de geest geleid wordt, dat je denkt, hé, het is dank u wel, tot opbouw van uw gemeente bedoeld. Maar uiteindelijk heeft het woord van God het laatste woord. Nou, even terug naar Openbaring 20. Want dat is vrij weinig wat daar wordt gezegd, maar toch wel de moeite waard. Het Messiaanse Rijk wordt in het Oude Testament uitvoerig beschreven. Alleen toen konden er nog een paar dingen niet worden verteld die nu in Openbaring 20 wel worden opgetekend. Bijvoorbeeld dat Satan is gebonden. Ja, hoe een vervangingstheoloog die denkt dat het duizendjarig rijk nu is aangebroken, dit uitlegt. Ja, je kunt lezen over een ketting, maar die moet er wel heel lang zijn. Als Satan in die ketting zit en toch nog heel wat kan doen zo op aarde, merken wij elke dag opnieuw. Dus dat is ook wel zo'n ding waarvan je denkt, nee, die vervangingstheologie, die moeten we maar gauw overboord gooien. Satan wordt gebonden. 1000 jaar lang kan hij de natieën niet misleiden. Oh, dat is al een zegen, hoor, als dat niet meer kan in dat Messiaanse Rijk. Dan wordt hij in de afgrond geworpen, deksel erop en koest blijven. Niks meer doen. Dan hebben we gelezen dat de eerste opstanding is voltooid. Nou, op dat punt hebben we er vorige keer even over gedacht en ik noem het even voor het complete plaatje. De eerste opstanding begint bij de opstanding van de Heer Jezus. Het tweede moment in die eerste opstanding is als de opname van de gemeente plaatsvond, hebben we de eerste avond gedacht dat dan de ontslapen gelovigen opstaan en wij met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En het derde moment is als hij verschijnt, hebben we gelezen dat er een heleboel martelaren die allemaal om verschillende redenen, maar toch onthoofd zijn, gedood zijn te willen van de naam van de Heer Jezus. Die staan op als hij verschijnt. En wij zullen allen met hem regeren de 1000 jaren. Dat heet de Christusregering, de openlijke Christusregering 1000 jaar lang. Als je nou eens even vanaf het begin van de schepping het overzicht erbij neemt, tot het einde van het Messiaanse Rijk aan toe, dan is er nog een punt wat opvalt als het gaat over het Messiaanse Rijk. Dat is dit, dat in globale zin de tijd voordat vanaf het begin van de schepping, dat die hele tijd opgedeeld kan worden in grote vakken van 2000 jaar tot aan Abraham. Nog weer 2000 jaar totdat Christus komt. Nog weer 2000 jaar totdat hij gaat verschijnen. En dan blijven er nog 1000 jaar over. Wel, u kent die laatste brief die Petrus heeft geschreven. De tweede brief van Petrus. Zijn geestelijke testament. En dan schrijft hij in het laatste hoofdstuk over de vraag dat er sommige spotters zijn die zeggen, ja, waar blijft de komst van de Heer nu eigenlijk? Want er verandert helemaal niks. Elke dag gaat gewoon zijn eigen gang. Kortom, als er al mensen zijn die daarin geloofden, nou, dat kun je wel op je buik schrijven, want dat gaat toch niet meer gebeuren. Nou, dan gaat Petrus uitleggen dat de hele schepping nog een keertje zal worden verrast zoals die destijds verrast werd door de zondvloed. Iets bovennatuurlijks. Alleen dan niet door water, maar door vuur. En waarom duurt dat nou zo lang, zegt Petrus? Omdat God niet wil dat iemand verloren gaat. De langmoedigheid van God wacht. En hij geeft uitgebreid de tijd aan mensen om zich te bekeren. Daarom wacht God nog even. En bovendien zegt hij, het is ook goed om de geschiedenis gewoon eens door Gods eigen bril te zien. Hij zegt daarbij in vers 8, één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Nou, dat zeggen we ook wel voor de grap. Maar het is goed om die tekst te nemen op de plek waar die staat. U weet nog van de eerste avond, we lezen een tekst altijd in het verband waarin die voorkomt. En deze tekst komt voor in het verband waarin Petrus zegt, je moet de toekomst leren zien door de bril van God. Nou, als je zo kijkt naar de hele tijdsgeschiedenis, dan zijn die 6000 jaren tot aan de verschijning wel te vergelijken met 6 dagen. En komt er in het Messiaanse Rijk een 7e dag. Net als 1000 jaren. En die 7e dag is een typisch Joodse aangelegenheid. Want bij de berg Sinaï heeft God zijn verbond met Israël gesloten. En die 2 stenen tafelen zijn daar het bewijs van. En 1 van die 10 woorden die erop staan is in hoofdstuk 20 van het boek Exodus in vers 8. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. De Sabbat is een exclusief teken van het verbond dat God met Israël heeft gesloten. En waarom is dat van belang? Vers 11 zegt, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en alles wat erin is, de zee en alles wat erin is, u kent dat. En hij rustte op de 7e dag. En zo gaf God zijn scheppingsweek uit Genesis 1 als een patroon mee, een schabloon voor het leven van zijn volk Israël. En hij zei tegen zijn aardse volk, ik ga met jullie een relatie aan, maar jullie leven zal in het teken staan zoals mijn leven in het begin van de schepping in het teken stond van 6 dagen werk en 1 dag rust. En het heeft het volk moeten volhouden. En dat zal het moeten blijven volhouden. De Sabbat zal hun dag blijven. De rustdag, een verplichte rustdag in Israël. Het bijzondere is dat de brief die, waarschijnlijk Paulus, we weten niet helemaal zeker, dat hij als hij die schrijft aan de Hebreeën, de brief aan de Hebreeën, aan de gelovigen die uit de Joden tot geloven in de Heer Jezus zijn gekomen, dat hij in die brief hierop voortborduurt. Hij spreekt in die brief nooit over de opname, maar altijd over het uitkijken naar het, wat hij dan noemt, het toekomstig aardrijk. En hij zegt in hoofdstuk 4, vers 9, er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God. En daar bedoelt hij het Messiaanse Rijk mee. Het volk van God, Israël, en zeker zij die uit Israël tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, leert hij daarmee uitkijken naar het Messiaanse Rijk, de rust van God. En zij hebben heel wat schriftkennis uit het Oude Testament. En dat, die brief maakt het voor ons christenen uit de volkeren daarom ook zo boeiend om het Oude Testament dan eens ook eens te lezen door de bril van God. En te beseffen dat als God bij de Sinaï een band met zijn aardse volk Israël heeft aangeknoopt, dat die band altijd blijft bestaan. Het is een huwelijksband. En God is van zijn kant een getrouwe echtgenoot. In tegenstelling tot de ontrouwe echtgenote die Israël werd. Dat doet Gods plannen niks af. God komt tot zijn doel. En dat betekent dat God uiteindelijk uit gaat komen in de 7e dag van de Sabbatsrust. In Hebreeën 2, diezelfde brief, in hoofdstuk 5, in hoofdstuk 2, vers 5, niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Maar, daar heb je het weer, het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Hij zegt eigenlijk, daar heb ik het over in deze brief. Het toekomstige aardrijk. Nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Dat toekomstige aardrijk wordt niet onderworpen aan enig hemelschepsel, hemelwezen. Alleen aan de Heer Jezus, aan de Zoon des Mensen. Dat zien we nu nog niet. We zien nog niet alles aan hem onderworpen. En zo kijken wij met zijn bril mee naar hoe hij nu naar de Heer Jezus kijkt. En dat is inderdaad ook onze Heer en Heiland. En dan zeggen we, Heer, u bent daar nu met eer en heerlijkheid gekroond. En zo zien we daar nu ook, maar zo zal straks in het toekomstige aardrijk de hele schepping hem zien. Kortom, het Messiaanse Vrederijk is in de eerste plaats een aangelegenheid voor het volk Israël. Het was dan ook de dwaasheid gekroond om de toekomst van Israël ooit in het verleden gewoon van tafel te vegen en alles wat Israël is aangegeven allemaal over te halen naar de kerk. Nee, het zijn twee aparte volkeren. Israël is een volk van God voor deze aarde. Wij, de kerk, zijn een volk van God voor de hemel. Vandaar dat wij uit de hemel zullen komen in het Messiaanse Rijk. Maar Israël, die gaat gewoon op aarde het Messiaanse Rijk binnen. Het is een aards volk. U moet voor uzelf nagaan wat voor gevolgen zo'n vervangingstheologie heeft. Niet alleen maar voor de visie op de toekomst van Israël. Maar als je de kerk plaatst in de plaats van Israël, merk je dat vanaf dat moment is de gemeente ook een beetje de gewoontes van Israël heeft overgenomen. Vanaf dat moment zijn de 10 geboden op zondag gaan voorgelezen worden. Alsof dat dingen voor de kerk zijn. De feestdagen, die werden door Constantijn de Grote ingevoerd, alsof de kerk ook een soort kerkelijk feestjaar zou moeten hebben, zoals Israël dat had, met zijn jaarlijkse feesten. Staat niks van in het Nieuwe Testament, maar het is gewoon de houding die de kerk heeft aangenomen toen zij beseften, wij hebben de plaats van Israël ingenomen. De kerk, de gemeente is een soort aards volk geworden. De hele toekomstverwachting, het uitzien naar de komst van de Heer is weggeëbd. Tot aan het revij, men in één keer weer de onschriften, de profetieën heeft herontdekt. En Israël haar toekomst heeft gezien, maar ook voor de gemeente haar eigen toekomst. Wij een hemelse toekomst, Israël een aardse toekomst. Vandaar dat als we naar het Messiaanse Rijk willen kijken, wij in het Nieuwe Testament wel wat aanvullende, belangrijke informatie vinden, zoals de lengte, de 1000 jaar, het beginmoment, namelijk als de Heer verschijnt, en dat Satan is gebonden. Dat vind je in het Oude Testament bepaald nog niet. Maar wat vinden we in het Oude Testament dan wel? Een heleboel onderwerpen. En die wou graag eens met u doorgaan nemen uit een paar profeten. Nee, we gaan niet alle boeken vers voor vers belangs. Dat zou een avondvullend programma zijn alleen om ze te lezen. Maar uit die boeken Jesaja, Ezekiel, Daniel en Micha wou ik enkele versen zo eens even aanvoeren. Om te kijken, wat hebben die profeten nu al gezegd over de Heer Jezus? Want als Hebreeën 2 het heeft over de Heer Jezus als de mensenzoon, de zoon des mensen. Als hij zichzelf presenteert aan de discipelen als de zoon des mensen. U kent die vraag dat de Heer Jezus tegen de discipelen zegt, wat zeggen jullie? Wie is de zoon des mensen eigenlijk? Dat Petrus dan zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Kortom, de uitdrukking de zoon des mensen was bekend. Niemand vroeg hem, wilt u die term eens uitleggen? En dat komt omdat in het Oude Testament Die term werd geïntroduceerd door de profeten. En met name door Daniël. Ik neem even mee naar Daniël 2, waar we die droom van Nebukadnezar vinden. Nee, we gaan het niet allemaal lezen. Ik laat het alleen maar een beetje zien. Waar Nebukadnezar gedroomd heeft. En hij komt tot de conclusie, dit moet een droom zijn die toch wel heel bijzonder is. En ik wil mijn wijzen eens even laten horen wat ik al zo heb gedroomd en wat dat betekent. Dus er komen alle wijzen bij de koning. Twee dingen, mijn heren. Wat heb ik gedroomd? En wat betekent dat? Nou, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag. En Nebukadnezar is zo boos dat hij alle wijzen wil laten ombrengen. En Daniël die komt bij de koning en zegt, koning, even pauze. Mijn vriend, mijn vrienden en ik gaan even naar binnen. Wij gaan even bidden. Want wij hebben een God die geheimen kan openbaren. En zo komt Daniël terug bij de koning. En hij zegt, koning, ik kan u vertellen wat u hebt gedroomd. U hebt gezien een beeld. Met een hoofd van goud. De borst van zilver, de dijen van koper. De benen van ijzer. En de voeten deels van ijzer en deels van leem. En ik weet ook wat dat betekent. Dat heeft namelijk God mij verteld. En in hoofdstuk 2 vers 36 tot 41 lees je dan de uitleg die Daniël heeft gekregen en die hij de koning ook door gaat geven. Hij zegt, u koning, u bent dat gouden hoofd. Maar na u komt er een ander koninkrijk, nou dat is dan het Mede-Persische Rijk geworden, in heerlijkheid en glorie net even iets minder dan goud, maar toch. Daarna komen de Grieken, in kwaliteit neemt het koninkrijk steeds wat af. En uiteindelijk komen dan de Romeinen. Dat weet Daniël niet, maar dan weten wij inmiddels wel dat dat de opeenvolgende wereldrijken zijn. En dat Romeinse Rijk zal in het eind van de dagen een andere vorm aannemen. Niet alleen twee benen, maar ook twee voeten, deels van ijzer en deels van leem. Dat gaat ons vanavond niet bezighouden, maar waar het om gaat is, dat Daniël vertelt in vers 45, daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de bergen steen werd afgehouden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. Dus al die menselijke wereldrijken komen door een steen van de berg afgerold tot een einde. En dan in hoofdstuk 7, daar heeft de profeet een droom, een visioen. En hij kijkt ook naar die wereldrijken. Maar dan niet zoals een koning dat doet met koninklijke glorie, goud, zilver en dat soort moois. Maar een profeet kijkt naar de wereldrijken in hun karakter. Wat betekenen die wereldrijken? Hoe gedragen zij zich? Nou, als je kijkt naar het rijk van de Babyloniërs, dan ziet Daniël als eerste een leeuw met adelaarsvleugels. Als hij kijkt naar het tweede rijk van de Meden en Persen, dan kijkt hij naar een beer met drie ribben in de muil. En kijkt hij naar dat van de Grieken, dan ziet hij een panter met vier koppen en vier vleugels. Alleen maar om de gigantische snelheid aan te duiden waarmee later Alexander de Grote het Medisch-Persische Rijk onder de voet zal lopen. Ten slotte, dat ijzeren rijk van de Romeinen, dan ziet hij een dier wat niet samengesteld is, wat hij alleen maar kan omschrijven als schrikwekkend, gruwelijk, uitzonderlijk sterk. Het at en het verbrijzelde, het vertrapte, het mond vol grootspraak en tien horens. En dan merk je al dat je komt bij dat laatste stadium met die voeten en die tenen, die tien horens, dat wijst op de situatie van het Romeinse Rijk in de eindtijd. Dat is een heel uitgebreid onderwerp op zich. Gaat ons ook niet bezighouden vanavond. We kijken naar wat Daniël dan ziet in hoofdstuk 7 vers 13. Er staat er heel boeiend bij. Als je het hoofdstuk 7 leest, dan word je eigenlijk meegenomen, want daar staat continu. En Daniël keek toe. Daniël zag, alsof hij helemaal gefixeerd werd door wat hij in dat visioen zag. En in één keer ziet hij daar een mensenzoon. Er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen. De Oude van Dagen is een hele eerbiedwaardige naam voor de God die op de troon zit. En er komt in de hemel een mens. En wij zijn misschien een beetje vertrouwd aan de hand van nieuwtestamentische gegevens dat mensen straks in de hemel kunnen komen. Maar besef even dat Daniël dat niet had. Daniël wist niet meer dan wat bijvoorbeeld de psalmist zegt: God woont in de hemel en de aarde is voor de mensenkinderen. En wat Daniël in het visioen ziet is dat er in de hemel, waar de troon van God staat, een mensenzoon naar die oude van dagen op de troon gaat. En dat er in de hemel niemand is die tegen die mens zegt: wat kom je hier doen? Zal ik je even naar de uitgang begeleiden? Je bent vast verkeerd naar binnen gegaan. Integendeel, men maakt ruim baan. Men begeleidt hem naar de troon waar de oude van dagen zit. Alsof de hele hemel het normaal vindt dat die mens daar bij de troon uit gaat komen. En Daniël ziet dan in vers 14, zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Er wordt in de hemel een mens met koninklijke allure gekroond, op een manier dat koningschap nooit meer op zal houden. Daar komt dat woordje in de geloofsbelijdenis vandaan. Maar het is de opvolging van alle koninkrijken die Daniël voor die tijd aan zijn geestesoog voorbij zag trekken. Van de Babyloniërs tot en met de Romeinen. En na al die menselijke wereldrijken komt er een mens uit de hemel. Maar wat hij ziet is, in vers 22, ik sla een klein stukje over, totdat de oude van dagen kwam en de heiligen het koningschap in bezit namen. Dat is mooi. Er gaat een mens de hemel in en de oude van dagen komt de hemel uit. Want wie komt? De eeuwige God blijft op die troon. Zoals Paulus schrijft in 1 Timotheus 6... God woont een ontoegankelijk licht die geen mens zien of gezien heeft of zien kan. God blijft in de hemel. Maar toch zegt Daniël, en hij ziet dat aan zijn geestesoog voorbij komen, de oude van dagen komt. En dan kom je uit bij hem die wij kennen. Als God en mens in één persoon. En zo komt hij straks op aarde. En zal hij verschijnen en zijn koningschap aanvaarden. Maar Daniël ziet ook dat niet hij alleen regeert, maar de heiligen nemen het koningschap in bezit. En als Daniël het heeft over de heiligen, dan heeft hij het altijd over het volk Israël op aarde. Die zijn in grote nood. En als de Heer komt, maakt hij een einde aan die nood die Israël door vele vijanden gaat beleven. De tijd waarvan Jeremia zegt, dat is de tijd van Jacobs benauwdheid. Daar moet Israël doorheen. En wij zeggen in een spreekwoord wel, als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. Dat zal Israël straks ook meemaken. De profetieën die staan daar vol van, als Israël eindelijk wanhopig is, dan komt de Heer Jezus, God en mens in één persoon. En hij bevrijdt zijn volk niet alleen maar van hun vijanden, maar hij geeft hen het koningschap. Er ontstaat een nieuwe wereldmacht. En niet omdat Israël als volk nou zo geweldig is, want dat geldt nog steeds wat God in Deuteronomium 8 zegt. Ik heb jullie niet uitverkozen omdat jullie nou zo geweldig zijn, want jullie zijn het zwakste, het geringste volk op aarde. De vijanden om jullie heen zijn veel machtiger dan jullie. Maar jullie worden straks het uiteindelijke, laatste wereldrijk. Het rijk van Israël. En dan komt overeen met wat in hoofdstuk 2 in het boek Daniël stond, dat die steen niet door mensenhanden werd uitgehouden, maar dat die door God werd gegeven. Om een einde te maken aan al die wereldmachten. Kortom, de steen die Nebukadnezar zag, komt overeen met de zoon des mensen die Daniël ziet. Het begin van het koninkrijk van Israël. Het is goed om te beseffen dat toen kerkvaders vroeger volop in de vervangingsleer zaten en sommige gelovigen hoorden praten over de toekomst van Israël, dat ze hen keihard hebben uitgelachen. Zou Israël een toekomst hebben? Gaan Joden straks de wereld beheersen? Ja. Maar dankzij hun koning. Zoals in Openbaring 19, die koning wordt beschreven als de koning der koningen en de heer der heren. Zo zal hij zitten op de troon van David. En dan maken we van Daniël een sprongetje naar de profeet Jesaja. Ook zo'n boek met ontzettend veel informatie over het Messiaanse Rijk. Daar zou je alleen al een seizoen over kunnen vullen. Maar ik ga even in hoofdstuk 2 met u een klein stukje lezen. Jesaja, hoofdstuk 2. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatst der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan, als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolkeren er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolkeren en veel volkeren vonnissen. En ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer. Wat een taal. Je kunt het je vandaag de dag niet voorstellen. De kranten staan deze dagen weer vol van de ontmoeting tussen de meneer uit China en de meneer uit Rusland. Alsof alles draait om wat die twee gaan bepalen. Ze hebben iets in petto voor een soort vredesverdrag. Alleen de rest van de wereld moet er nog even in meegaan. En zo hebben mensen allemaal zo hun ideeën. Hebben wereldleiders allemaal zo hun ideeën. En in de regel is dat niet veel goeds. Zeker niet voor het volk van God. En toch heeft elk wereldprobleem, welke conflict, bijna elke oorlog, direct of indirect te maken met Israël. En dat gaat anders worden. Het is interessant om de wereldleiders van vandaag dit eens even onder de aandacht te brengen. Ik weet niet wie er in China aan het roer staat als de Heer Jezus komt regeren, of wie er in Moskou aan het roer staat, doet er ook helemaal niet zoveel toe. De leiders van die landen zullen horen bij de mensen die hier in Jesaja 2 elkaar opmoedigen om aansporen om naar Jeruzalem te gaan. Niet om daar oorlog te voeren. Dat hebben ze jaren daarvoor allemaal gedaan. Dus hebben ze eeuwen zijn ze daarmee bezig geweest. Nee, nu gaan ze naar Jeruzalem, want ze weten, daar is een koning. Zoals er nooit één koning is geweest. Een beetje vergelijkbaar met de naam die Salomo had in de wereld toen hij aan het bewind kwam. En dat de koningen van Sheba De heer Jezus zegt, zij komen van de einden der aarde naar Jeruzalem om de wijsheid van Salomo te horen. En ze legde hem al haar raadsels voor. Die koningin van Sheba is een beetje een soort voorbeeld van wat hier in Jesaja 2 straks allemaal gaat gebeuren. Niet alleen met één koningin, maar met alle leiders van deze wereld. Die naar Jeruzalem willen gaan om daar de wijsheid van de ware Salomo te horen. U weet, Salomo betekent shalom, dat komt van shalom, van vrede. De ware vredevorst. Zacharia beschrijft de Messias straks als een koning-priester en tussen die twee daar gaat de vrede heersen. Dat zal de Heer Jezus zijn. Er is trouwens in het Oude Testament maar één koning-priester, ja, behalve Melchizedek. Maar in de lijn van David was er maar één die dat ook mocht doen, dat was Salomo. Hij was koning en hij oefende ook priesterdienst uit. Een machtig mooi type van de persoon van de Heer Jezus, de ware Salomo. En als daar dan al die mensen naar Jeruzalem gaat, dan is dat omdat de berg, het huis des Heren, vast zal staan. Geweldig. Ze gaan op naar het huis van de God van Jacob. Denkt u dat Israël zo'n goede naam heeft? Op het moment dat de volkeren hier naartoe gaan? Nee. Israël is niet het aantrekkingspunt. De koning die daar regeert is het aantrekkingspunt. En als de koning die daar regeert een volk als Israël door de eeuwen heen er doorheen geloodst heeft en nu het centrum kan maken van zijn regering, dan moet dat een geweldige koning zijn. Want het is eigenlijk de God van Jacob. Want ook de volkeren hebben Israël leren kennen als een behoorlijk eigenzinnig volkje. En ik denk dat elke wereldleider vandaag er wel over eens is dat als je met Israël tot een bepaalde punt van overeenkomst moet komen, dan heb je wel een klusje. De vredesverdragen die werden gesloten in Camp David en in Oslo, noem ze maar op. Nou, daar ging wel wat aan vooraf. Het is een klus om dat volk bij de les te brengen. Om ze daar te brengen waar ze hebben. En dan praat je alleen maar over mensenwerk. Dan praat je dan niet eens over een koninkrijk waar de hele wereld van onder de indruk is. Maar straks, als de koning der koningen regeert, ja, dan is Israël dat volk wat ze allemaal nog zich herinneren als Jacob. Jacob, wat een eigenzinnig, wat een leugenachtig, wat een trucjesmannetje was dat. En Israël is eigenlijk nog steeds zo. Maar de volkeren kijken daar dwars doorheen, omdat ze door dat volkje, door hun gedrag, iemand zien zitten op de troon. Waar ze heel graag van willen leren. Hij zal ons onderwijzen aangaande zijn wegen. Ze willen allemaal zijn paden bewandelen. Kun je je dat voorstellen? Dat is het typische Messiaanse Rijk. De Messias regeert. En iedereen wil van hem leren. Niet alleen Israël zal hem ontvangen als hun koning. Maar de volkeren zullen graag aan zijn voeten aanschuiven. Zoals de boeken Spreuken en Prediker geschreven werden door Salomo. Omdat er zoveel mensen waren die naar zijn wijsheid wilden komen luisteren. Hij heeft het allemaal opgeschreven. En dat zijn er maar hele kleine miniboekjes. Voorbeelden van de wijsheid die de Heer Jezus 1000 jaar lang aan de wereld zal etaleren. Kortom, Jeruzalem. Centrum van de Christusregering. Ze zullen de oorlog niet meer leren. De zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Oorlogswerktuigen om af te breken. Ploegscharen om op te bouwen. U weet hoe een boer in een andere kant van de grens een bouwer heet. Zoals wij ook iemand een bouwer noemen die opbouwt. Huizen en dergelijke. Dat vind ik altijd het mooie van dat Duits voor bouwer. Dat is in hun taalgebruik ook een opbouwende taak. Boer zijn is opbouwer. En dat lees je hier ook in Jesaja 2. Als je ploegschaar hebt, als je landbouwgereedschap hebt, dan ben je iemand die bezig is met het opbouwend werk. De oorlog zal niet meer geleerd worden en zij roepen het huis van Jacob op om met hem mee te mogen wandelen in het licht. En dan hoofdstuk 9, dat hoofdstuk wat we dan vaak met kerst wel lezen, maar dat doen we nu eens een keer op de eerste dag van de lente, vind ik ook wel mooi. In Jesaja 9, daar staat in vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En met kerst houden we op, maar nu lezen we door. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen. Door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere der legermachten zal dit doen. Wat een prachtige beschrijving. Daar komt hij weer naar voren. Dat mysterie van die God en mens in één persoon. Dat Jesaja zegt, hij kwam hier. Een kind, als een kind, is onder ons geboren. En hij weet, en dat zal Israël zich straks ook herinneren als ze hem zullen zien komen, dat hij ooit eens bij hen was, al als kind geboren. En dat zij zullen beseffen, hij groeide hier op en die zoon werd ons gegeven. En ze zullen dan beseffen, niet alleen maar een mensenzoon, maar ook de zoon van God. Zoals Petrus hem beleden heeft, Christus, de zoon van de levende God. Sterke God. Dat is de Heer Jezus. En iedereen zal hem zo kennen. En diezelfde brief aan de Hebreeën zegt dat niemand meer zal zeggen, ken de Heer. Want ze zullen hem allemaal kennen, van de kleine tot de grote onder hen. En ja, hoe dan? Nou, zoals Jesaja hem hier omschrijft bijvoorbeeld. Een kind, een zoon en tegelijkertijd God zelf. Snap je dat? Nee. Maar het is wel een feit. Dat is het aanbiddelijke van onze heiland, van onze Heer. En het aanbiddelijke wat de Messias straks zal uitstralen naar Israël en naar de wereld om hen heen. En die uitbreiding die zal gaan komen en de vrede zal geen einde hebben op de troon van David. En de troon van David staat in Jeruzalem. Staat niet in de hemel, staat in Jeruzalem. Daar gaat de Heer Jezus regeren. De ware David. Dan denk je, wat moet er alleen al in Israël nog veel gebeuren. Voordat men hem zo gaat omarmen en aanvaarden en dat hij werkelijk kan gaan regeren. De zoon op de troon van David, volgens hoofdstuk 9. En dan het hoofdstuk 11, die hele bekende stukjes waar je dan wel eens wat idyllische gevoelens bij krijgt. Maar ja, het is gewoon het woord van God, dat je denkt, ja, maar zo gaat het wel gebeuren. In Jesaja 11, vers 6, lees ik even een paar dingen. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. In het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Wat een taal. Nu moet je af en toe nog eens iemand zoeken die wil luisteren als je iets over het evangelie kwijt wilt. Dan ben je al blij als er eens iemand wil luisteren. Dan hoef je echt niemand meer te zoeken. Want de hele aarde zal vol zijn, doordrenkt zijn van de kennis van de Heer. En zo doordrenkt dat zelfs de dierenwereld daarvan de vruchten ondervindt. Als de zonde weg is. Als die negatieve invloed uitgebannen is. Dan gaan zelfs de roofdieren op zoek naar ander eten. Ik zat van de week met een van onze kleinkinderen achter in de auto. Een jongetje van een jaar of vier. Die had op school, een goede christelijke school, iets gehoord over dit stukje. En de juf had er iets over verteld. Opa, weet je wel dat de Satan gebonden gaat worden? En weet je wel dat de tijgers dan geen mensen meer op gaan eten? En zo zat hij maar te vertellen, dat je, ach wat is dat heerlijk, dat er vandaag ook nog christelijke scholen zijn die dit gewoon gaan vertellen. Want dat gaat gebeuren. En je kunt je ook niet voorstellen dat de dierenwereld zich ook zo anders gaat gedragen als de Heer Jezus in vrede en gerechtigheid gaat regeren. Ik stel voor dat we gezien de tijd even een pauze inlassen en daarna nog wat verder gaan. Tot zo. Hoi, we hebben in hoofdstuk 11 het een en ander gelezen. In Jesaja 11 hebben we dus gelezen over de natuur die in vrede is en over de aarde die vol is van de kennis van de Heer. En tenslotte wou ik in het boek Jesaja nog even naar hoofdstuk 65 gaan, het eind van het boek, waarin iets vergelijkbaars ook nog weer staat. Jesaja 65... Vers 18, wees vrolijk en verheug u tot een eeuwigheid in wat ik schep, want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige, maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. En ze zullen huizen bouwen en erin wonen, en ze zullen wijngaarden planten en van hun vruchten eten. In wat zij bouwen zal er geen andere wonen, want wat zij planten zal er geen ander eten. Vers 24, en het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. Terwijl ze nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund, een slang zijn voedsel zal stof zijn. Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heere. Dus daarin wordt even een paar pennenstreken beschreven hoe men dan in het duizendjarig rijk als mens zal leven. Komt erop neer, mogen we het opmaken, dat iemand daar niet meer hoeft te sterven. Want ziekten zullen opgelost worden. Er is een boom des levens waarvan de vruchten zullen zijn tot genezing van de volkeren, zegt de Openbaring 21. En toch zal er eens iemand moeten sterven. En dat is er ook een zondaar, staat er in vers 20, ook al is hij 100 jaar. Een zondaar in het Messiaanse Rijk is iemand die tegen de regering van de Heer Jezus in opstand komt. En dat is niet mogelijk, dat wordt niet geaccepteerd. De psalmist zegt dat elke morgen de Heer Jezus het oordeel zal uitoefenen. Maar voor de rest, zolang je je onderwerpt aan de Christusregering, volop geniet van de zegen die dat met zich meebrengt, kun je daar ook 1000 jaar worden of ouder. En dat zijn de mooie dingen. En tegelijkertijd ook weer een wolf en een lammetje samen eten. Alleen de slang krijgt een uitzondering. Die zal stof blijven eten. Dat is een van die dingen. Ja, daarvan zou God laten weten dat zelfs in het duizendjarig rijk de slang blijft. Zoals hij werd toen hij Eva misleidde. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten. Dat zal ook in het Messiaanse rijk zo blijven. Zodat mensen altijd zich zullen herinneren hoe het ooit eens was. Want ook in de dierenwereld is er een uitzondering die herinnert. Kortom, de zonde wordt bestraft, maar we hebben ook gemerkt dat als de mensen iets nodig hebben, dat de Heer al zal antwoorden voordat zij hebben geroepen. Dat zijn even de hoogtepunten uit het boek Jesaja. Nog een enkel ding uit het boek Micha. Een klein vers, ook wat we vaak lezen bij de kerstdagen. In Micha 5, en u Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voorkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Ook weer zo'n bekende tekst, maar waarvan je, als je dat leest, niet stopt bij vers 1, maar even doorleest aan het tweede deel ook van vers 1. Zijn dagen zullen van oudsher zijn, van eeuwige dagen af. Weer zo'n verwijzing dat als de Messias komt, hij niet alleen een kind is wat geboren wordt in Bethlehem stal, maar tegelijkertijd de koning God zelf, die van eeuwigheid af God is. Vers 4, hij zal vrede zijn. Het kenmerk van de Heer Jezus tijdens zijn Messiaanse Rijk. En tenslotte nog een klein stukje uit het boek Ezechiël. Namelijk in hoofdstuk 47, dat is het ene laatste hoofdstuk. Dan hebben we een hele lange beschrijving gehad over de tempel die in het Messiaanse Rijk gebouwd zal worden. En dan komt in hoofdstuk 47 een beschrijving van een beek die uit de tempel gaat stromen. Hoofdstuk 47 van Ezechiël, hoofdstuk 1. Daarna bracht hij mij, Ezechiël dus, terug naar de ingang van het huis en zie, er stroomde water uit. Van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar. En als je dan de beschrijving leest verder, dan blijkt dat die beek daar begint en gaandeweg naar beneden steeds dieper, steeds mooier, steeds groter wordt. En dat Ezechiël wordt aangemoedigd om in die beek te gaan lopen. Het eerst komt zijn water tot die enkels, dan tot zijn middel enzovoort. Uiteindelijk kan hij daarin zwemmen. Helemaal omgeven door het water. Maar dat water komt tenslotte terecht in de zee. Hij zei tegen mij, dit water in vers 8, dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen de beek komt, zal gezond worden en leven. En dan worden daar de vissers beschreven in Engedi en in Eglaim in vers 10. En dan heb je het over plaatsen aan wat we nu kennen als de Dode Zee. Een zee die gaat wemelen van vissen en prachtige dingen. Allemaal dankzij deze beek die uit de tempel daarin uit gaat monden. En toch, de tempelbeek zuivert de Dode Zee. Maar, zegt vers 11, de moerassen en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. Ook weer iets in de natuur wat niet hersteld wordt. De slang was een uitzondering. En ook deze kleine poeletjes en moerasjes, die blijven zoals ze waren. Die worden niet gezond. In het Messiaanse Rijk zullen altijd weer mensen geboren worden. Kinderen die opgroeien, die niet anders weten dan dat de Heer Jezus daar regeert. Er is geen oorlog. Wat is dat voor iets, oorlog? Dat weten de mensen nog die voor het Messiaanse Rijk op aarde hebben geleefd. Maar die een natuur tegenkomen van zeer verdraagzame, liefdevolle dieren, die allemaal gezonde gewassen tegenkomen, dan denk je, ach, milieuconferenties vandaag, ach, allemaal prachtige plannen vandaag, het leidt tot niets. Het kost bakken geld Maar het lost niks op. Het wordt alleen maar erger. Het wachten is op de Messias. En als hij regeert, wordt het milieu ook weer gezond. Op een enkele uitzondering na, zodat de mensen aan hun opgroeiende kinderen kunnen vertellen. Kijk, bij die poeletjes, daar kun je nog zien hoe het was. Maar dan waren niet alleen de poelen zo, toen was al het water zo. En zo kun je als ouders in het Messiaanse Rijk je kinderen vertellen hoe het ooit eens was. Aanschouwelijk onderwijs. Het is nog niet volmaakt. De moerassen en de poelen zullen niet gezond worden. Maar voor de rest is het een heerlijke tijd. Vrede, geen oorlog. Maar wat hebben we gelezen? Satan moet daarna een korte tijd worden losgelaten in Openbaringen 2 vers 3. En dan gaan we nu even lezen wat er gaat gebeuren aan het einde van het Messiaanse Rijk. Openbaringen 20 vanaf vers 7. En dan blijkt dat wat in het Oude Testament als eeuwig wordt verteld en als iets wat geen einde heeft, eigenlijk betrekking heeft op het einde van het Messiaanse Rijk. En dat in het Nieuwe Testament ons wordt verteld, ja, maar ook dan komt er nog weer een vervolg. In vers 7 van Openbaringen 20. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de 4 hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. En er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. En de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar zowel het beest als de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Dus aan het einde van die 1000 jaar wordt Satan nog weer even losgelaten. En hij weet een gigantische mensenmassa bij elkaar te verzamelen, genaamd Gog en Magog. In Ezechiël lees je ook over Gog en Magog, in Ezechiël 38 en 39. Maar dan bevinden wij ons aan het begin van het Messiaanse Rijk. En Gog en Magog, daar wordt door Ezechiël ook wel gezien als de koning van het uiterste noorden. Een omschrijving voor dat wat wij vandaag kennen als Rusland. De Russische grote macht. Daar gaan we ook vanavond niet verder over uitweiden. Dat is dus iets anders dan wat hier staat. Die macht in Ezechiël, die wordt door de Heer aan kaken getrokken naar Israël toe. Die komen niet uit eigen beweging. Maar de Heer die trekt, slaat haken in hun kaken en trekt hen, dwingt hen om naar Israël te gaan. En daar komen ze tot een einde. Niet omdat God of de Heer of Israëls leger hen daar gaat vernietigen. Nee, Ezechiël beschrijft dat dat volk, die legermacht, zichzelf vernietigt. Zoals ooit eens de Midianieten elkaar hebben vernietigd en Gideon eigenlijk alleen maar hoefde toe te kijken. Maar Israël, als die legermacht zich heeft kapot gemaakt, Israël zal 7 maanden bezig zijn alleen al met begraven. Dat laat zien dat het een geweldige hoeveelheid mensen is die dan naar Israël worden gedwongen te gaan en daar door God worden afgerekend. Een vergelijkbare hoeveelheid mensen. En daarom staat hier ook Gog en Magog. Denk aan de enorme mensenmassa aan het begin van het Messiaanse Rijk. Zo komt er ook aan het eind van deze Messiaanse Rijk een gigantische mensenmassa op de been. En waarom? Omdat Satan even wordt losgelaten. En hij die enorme mensenmassa weet te dwingen Hij weet te verleiden om naar de legerplaats van de heiligen te gaan. En naar de geliefde stad. Kortom, naar Jeruzalem. 1000 jaar lang. Het centrum van de godsregering. 1000 jaar lang. De zetel van de koning der koningen. 1000 jaar lang. Kwam er zegen vanaf die plaats. God zei tegen Abraham. In jouw nageslacht zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. Het Messiaanse Rijk is het toneel bij uitstek. Wat laat zien dat via Israël de hele wereld gezegend gaat worden. Satan kan niemand misleiden. En wat gebeurt er zodra Satan losgelaten wordt? Weet hij een gigantische hoeveelheid mensen op de been te brengen. Een grote menigte, maar waar komen die vandaan? Die komen uit de vier hoeken van de aarde. Dat betekent dus, die mensen die woonden al die tijd ver bij Jeruzalem vandaan. U weet, Jeremia zegt, Jeruzalem is het middelpunt van de aarde. De navel van de hele aarde. Als je op de uithoeken van de aarde woont, dan heb je al die tijd heel weinig met Israël, met Jeruzalem van doen gehad. Misschien ben je er wel eens een keer geweest, maar heeft het je niet zo geraakt. En ga je weer terug naar je eigen uithoek. En je blijft onderdanig aan het bewind van de Messias. Je gedraagt je alsof je hem accepteert. Maar Satan komt. En hij weet die mensen die net doen alsof weer op de been te brengen en te zeggen wij gaan naar Jeruzalem. Wij gaan die koning en dat volk wat daar zetelt een kopje kleiner maken. Je denkt, hoe is het mogelijk? Maar het is eigenlijk het patroon wat je door de eeuwen heen altijd hebt gezien. Mensen die een beetje aan de rand leefden. Mensen die een beetje meeliepen. Mensen waarvan je ook denkt, oh ja, die gaan mee naar de samenkomsten, mee naar de kerk, die horen er eigenlijk ook wel een beetje bij. Droeg met dit te gebeuren. Of die mensen die vallen om. Die zijn nergens meer. En waarom niet? Ze hebben geen fundament. Het buitenkantje was wel leuk. Maar het binnenkantje ging niet mee. Die mensen die waren niet echt bekeerd. Die waren niet wedergeboren. Het zijn een beetje ook de naamchristenen van vandaag. En dat je ook afvraagt, wat hebben ze al die tijd al gedaan? Opgetrokken met gelovigen en er niks van opgepakt. En als straks 1000 jaar lang de Heer Jezus regeert, dan zijn er ook weer massa's mensen die dan weliswaar aan de hoeken van de aarde wonen, maar die ook inderdaad niks meegekregen hebben van hemzelf en van zijn zegen. Ze hebben daarvan geprofiteerd, maar hun hart ging niet naar hem uit. En als Satan losgelaten wordt, ja, dan gaan ze allemaal direct achter hem aan. Ongelooflijk. En dan begrijp je waarom in vers 3 stond, daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Waarom moeten? Omdat God wil laten zien dat zelfs in het Messiaanse Rijk een onbekeerlijk hart nog steeds onbekeerlijk is. En hoe onbekeerlijk is dat wel niet? Kijk, je kunt nog in paradijs zeggen, dat was nog vrij kort. Er was nog een referentiekader, er waren Adam en Eva en er kwam de slang. En bij de eerste de beste poging gingen ze onderuit. Maar in het 1000-jarig rijk, als je 1000 jaar lang dag in dag uit hebt genoten van de zegen van de Heer Jezus. En je gaat dan bij de eerste de beste keer dat Satan komt onderuit. Dan heb je geen enkel excuus meer. En zo zullen deze mensen meegaan en God maakt er heel weinig aan vuil. Vuur daalde neer uit de hemel. En verteerde hen. En Satan wordt geworpen in de plek waar hij thuis hoort. De poel van vuur die bereid is voor de duivel en voor zijn engelen. Er staan al 2 namen genoemd. Beest en de valse profeet, ook dat houdt ons vanavond niet bezig. De hel is leeg. Nu. Openbaring beschrijft hoe het beest en de valse profeet uiteindelijk bij de komst van de Heer Jezus, bij zijn verschijning, daarin worden geworpen. Linea recta zonder vorm van proces. 1000 jaar later komt Satan er ook bij. Er zijn er aan het eind van het Messiaanse Rijk 3 personen. Plus de demonen van Satan, zijn hele legermacht, allemaal in de hel. En daarna komt pas die grote witte troon, waar die mensen, die de Heer Jezus niet hebben gekend, of ogenschijnlijk hebben meegelopen, allemaal voor gaan verschijnen. En waar de boeken worden geopend, en waar de Heer gaat vertellen waarom hij of zij verloren gaat. En uiteindelijk ook naar die plek gaan. Het einde van het Messiaanse Rijk. En bij die grote witte troon, daar heeft niemand het meer over het feit dat de Heer Jezus het niet juist zou hebben. Hij heeft 1000 jaar lang recht en gerechtigheid gesproken. In vrede geregeerd. En voor die grote witte troon zal iedereen hem gelijk geven. Er is veel over het Messiaanse Rijk te zeggen. En de volgende keer gaan wij nadenken over de vraag, maar wat is ons aandeel dan in dat Messiaanse Rijk? En dat is ook geweldig indrukwekkend. Maar ik hoop dat we iets geproefd hebben van dat wat de Heer Jezus gaat doen straks. En hoe hij ernaar verlangt om te midden van zijn volk op de troon te gaan zitten. De troon van zijn vader David, 1000 jaar lang.